Hoe houden we het energiesysteem eerlijk, inclusief en democratisch bestuurbaar, ook al digitaliseert het steeds verder? Dit is aflevering 8 van de tweede serie van Met de Stroom Mee. Hierin hebben Xander en Martine een gesprek met Edwin van Kessel, directeur van BeNext, dat kantoor houdt in Amsterdam. BeNext levert aan woningcorporaties datagedreven diensten die bijdragen aan het verduurzamen van gebouwen en worden gebruikt bij het faciliteren van decentrale energievoorziening. Het doel is om gebruikers bewust, duurzaam, veilig en comfortabel te laten wonen. Bij Edwin van Kessel willen Xander en Martine eens onder de motorkap kijken. En ze willen weten of en zo ja in welke opzichten hij aan zijn activiteiten verdient. En wat hij doet wanneer een Silicon Valley-achtige partij op de deur staat te rammelen. Met een zak geld, in ruil voor zijn aandelen. Heb je aflevering 7 van deze podcastserie nog niet gehoord? Dan raden we je aan die eerst te luisteren. Daarin leggen Xander en Martine uit wat ze drijft om een vervolg op de eerste serie te maken.
Wat fijn, Edwin, dat we met jou mogen praten. Als ik het goed heb begrepen, dan is de niche waar jij in zit echt of misschien is het niet eens een niche, het is best een groot deel van wat er nodig is. Maar dat is de energieprestaties van woningen inzichtelijk maken voor de eindgebruiker. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Voor woningcorporaties en voor vastgoedbeleggers. Als eerste klant. Maar we willen met name de eindgebruiker een comfortabele woning willen bieden, waarbij ze energiebewust kunnen leven.
Ja. En domme vraag misschien, maar is digitalisering daar nou echt voor nodig?
Niet als iedereen het al snapt. Ik heb het intern ook al eens in een van de vergaderingen hardop gezegd. Op het moment dat iedereen snapt wat zijn op haar gedrag, wat er voor invloed kan hebben op energieverbruik, en je hebt het goed door, dan kan het bedrijf stoppen. Want dan zijn we er. Alleen ik ben bang dat het nog wel even gaat duren.
Ja, oké. Okay. Dus je bent het digitale spoor opgegaan. Kan je iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van je bedrijf?
Ik ben in 2007 begonnen met het ontwikkelen van een smart home systeem. Onze missie was destijds een smart home systeem ontwikkelen wat bruikbaar is voor de eenvoudige eindgebruiker. Op gebieden van klimaatcomfort, veiligheid, leefvloedbestendigheid en energie. Dat zijn 5 gebieden die je tegenkomt in de woning. Daar hebben we een gateway voor ontwikkeld. Een kastje wat centraal van alles uit zijn aanzet in de woning. We hebben ook zelf sensoren ontwikkeld, omdat die er destijds
nog onvoldoende
waren. En ook je denkt aan schakelaars waar je al energie uit kan meten. Temperatuursensor. Daar hebben we ontwikkeld, zijn we ook mee de markt op gegaan. Maar het bleek ook wel lastig om de eindconsument te vinden. De eindconsument
die ons vond,
dat waren de techneuten. Die hadden meteen ook vragen en opmerkingen van waarom kan ik niet nog veel meer? Het is wel heel simpel. En degene waar we het echt voor gemaakt hebben, zoals mijn ouders als voorbeeld, ja, die hadden zoiets van, wat moet ermee? Is het nou echt nodig? Toen ik het eenmaal bij hun huis had geïnstalleerd, zei ze van ja,
nou wil ik
echt niet meer terug. Ja, hoe ga je dat nou vertellen? Dat bleek dus best wel lastig. En ik raakte ook in contact met mensen van de energiesprong en van de stroomversnelling. En daar zag ik eigenlijk de opdracht die ze hadden om oplossingen te bieden voor het renoveren van naoorlogse woningen. En dat gaat het al meteen naar elektrificatie, 0 op de meter. Dus ik dacht, dat is interessant, want die prestaties moeten misschien ook wel inzichtelijk worden gebracht. Ik heb alle bouwers wel gesproken en met BAM zijn we het verst gekomen om een monitoring systeem op te tuigen om zo de prestaties van de warmtepompen inzichtelijk te maken. Natuurlijk voor de partijen zelf, de installateur, de aannemer en de woningcorporatie, maar ook voor die eindgebruiker. Daar hebben we ontwikkeld. En toen kwam langzamerhand de EPV-wet. En dat was voor ons best wel mooi, want daar zit een verplichting in voor de woningcorporatie. Dat als je een woning ofwel verduurzaamt of nieuw bouwt naar 0 op de meter, deels kun je daar een stukje vergoeding extra aan de huurder vragen, de EPV-vergoeding. Maar er zit een verplichting in bouwtechnisch, maar ook dat er moet gemonitord worden. Dat is fraai, want als we dan met veel woningcorporaties in contact komen, ons systeem uitleggen, de voordelen uitleggen en goed ons best blijven doen, dan worden we meegenomen in projecten. En dat is sales technisch gezien, want je hebt een luxe, maar dan moet je eigenlijk de telefoon opnemen. Nou, in het begin was het natuurlijk niet zo, maar inmiddels is dat wel zo. Heel veel woningen die we erbij mogen nemen om te monitoren. En dat doen we met veel plezier. Dat is maar de start van waar we nu staan.
Na deze introductie is het tijd om bijna letterlijk onder de motorkap te kijken. Daarvoor bezoek ik Xander en Martine de kelder van BeNext.
Hier hebben we letterlijk een aantal meterkasten gerealiseerd.
Hier staat dus een 20-tal wc-rollen.
Ja, het is ook een voorraadkast. Maar,
en een dweil en gewoon de apparatuur waar het om gaat. Het is wel boeiend.
We hebben een aantal slimme meters die we testen. Of waar we mee testen. Niet dat het zo belangrijk is dat we weten dat die dingen werken. Maar dan houden we ook gewoon in de gaten van, draait onze software nog steeds goed. Het is bijvoorbeeld onze nieuwe gateway. Die sluit je aan in de meterkast.
Wat is een gateway?
Een gateway is een centrale kastje in de woning die zorgt voor de communicatie tussen sensoren, tussen de meters. Er zit intelligentie in om dingen aan te sturen, om uit te lezen. De P1-poort is bijvoorbeeld aangesloten. Deze werkt dan direct op LTE, dus communiceert helemaal draadloos met onze backend. Er zit draadloos Embus in. En Embus is een protocol om water- en warmtemeters of temperatuursensoren of CO2 uit te lezen. Er zitten heel veel protocollen in die ervoor zorgen dat we kunnen communiceren met sensoren.
Dus dit, in mijn slimme meter zit dit niet, want dit is specifiek erin gebouwd om alle functionaliteit die jullie te bieden hebben te kunnen ontsluiten.
Klopt, ja. Ja, dit heb je wel thuis, hè, zo'n slimme meter hier. En je hebt een meterkast, dat heb je ook thuis. Ja. En dan willen wij graag dat dit er nog bij komt.
Dat is de gateway.
Dit is de gateway, ja.
De startzorg van deze serie die gaat erover dat in ieder geval in andere maatschappelijke domeinen, als digitale platforms hun intrede deden, dat voor Silicon Valley-achtige partijen heel interessant was op een gegeven moment om dat over te gaan nemen. Maar ondanks dat er allerlei beloftes zitten natuurlijk in digitalisering, die juist de zeggenschap van gebruikers vergroten, inzicht vergroten, transparantie vergroten, kan ook het omgekeerde gebeuren, namelijk dat er monopolieposities ontstaan en ja, dat een dienst eigenlijk op gedrag gaat sturen, wat vooral voor het eigenaar van het platform interessant is om daar geld mee te verdienen. Dus de startzorg is dat we hebben gezien dat veel mensen waar we mee werken, die hebben de indruk dat dat gewoon gaat gebeuren, hoe dan ook, in het energiedomein. En we staan nu op een punt dat we zeggen, ja, er zijn gewoon partijen zoals jullie die producten aan het ontwikkelen zijn. En die zien dat ook. En die maken tegelijkertijd allerlei keuzes in hoe ze een product ontwerpen. Dus daar zouden we eigenlijk naar willen kijken met je, als je dat goed vindt. Dus, en dan hanteren we een logica van een hoogleraar die we ook een keer op bezoek hebben gehad. Die heb je volgens mij ook gehoord toen tijdens die Wageningenbijeenkomst waar je bij was. José van Dijk. Ja, met de boom. Ja, klopt. Een metafoor voor hoe dat hele ecosysteem van digitale platforms eruit ziet. Vanaf de fysieke digitale infrastructuur, de servers waar die zijn gehost. Maar ook de tussendiensten die je nodig hebt. Van de betaaldiensten tot de uiteindelijke toepassingen per sector. Nou, de crux voor Silicon Valley is om die hele boom daar eigenaar van te worden. Maar goed, zij heeft daar binnen in het kijken naar andere maatschappelijke domeinen ook een aantal mechanismen blootgelegd, platformmechanismen noemt ze dat, die in elk digitaal platform gewoon werkzaam zijn. En we merken dat het ons helpt om vanuit die mechanismes het gesprek te voeren of vragen te stellen. Het eerste is datificatie. En dat gaat eigenlijk over de vraag hoe in jullie dienst welke data nou eigenlijk getraceerd wordt en gekwantificeerd en geïnterpreteerd. En ook benut om gedrag te voorspellen of te beïnvloeden zelfs.
Ja. Het meeste wat we nu doen, en dat doen we nu voor 6.500 woningen, is monitoren voor de EPV.
De energieprestatievergoeding, hè?
Ja, precies. De energieprestatievergoeding. En dat is eigenlijk redelijk vastgelijnd wat je minimaal moet monitoren. Energieverbruik en de opbrengst van zonnepanelen. Punt. En dat kan veel meer, maar wij proberen dan ook, zeker als ook zo wordt gecommuniceerd naar huurders, dan gaan we ook niet meer doen. Natuurlijk kunnen we heel veel meer informatie uit de warmtepomp halen. Maar als dat niet vooraf is gecommuniceerd, dan houden we ons bij de data die nodig is voor de dienst die we op dat moment leveren.
Wat erin komt en wat eruit gaat, toch? Uit de meter. Dat is het energieverbruik. En dan zie je nog expliciet wat de zonnepanelen bijvoorbeeld op je dak doen.
Ja, wat je voor de EPV inzichtelijk moet maken is hoeveel energie totaal wordt verbruikt door de woning. Hoeveel daarvan is door het verwarmen en ventileren. En de restant is huishoudelijk. We weten wel hoeveel het is, maar we weten niet waarin. Of het nou wassen, strijken, drogen, televisie kijken is, weten we niet. En wat de zonnepanelen produceren. Dat zijn eigenlijk de drie grote basisstukken die we meten.
Maar nog even voor de duidelijkheid, want de energieprestatievergoeding die wordt betaald aan jullie klanten, de woningbouwcorporaties, maar jullie richten je in je product zeg je, op de eindgebruiker, dus de persoon die in die woning woont, die het inzicht verschaft. En die wil misschien gewoon wel weten, die wil meer informatie nog. Die wil weten van, hé, maar waarom is op zondag ineens mijn energierekening heel hoog, eens in de twee weken?
Ja, dat zit niet in de basis in een EPP. En dat monitoren is in opdracht van de woningcorporatie. En die moet vanuit de wet bepaalde garantie geven naar de huurder, dat er wordt gecontroleerd of de systemen doen wat ze doen. En dat gaat dus echt hoog over. Wij verwachten dat de zonnepanelen iets opwekken. Dat moeten we monitoren. En daar moeten we een rapportage op teruggeven van, ja, deze zonnepanelen hebben inderdaad gedaan wat ze hadden moeten doen. En hetzelfde geldt voor het rendement van de warmtepompen. Als het energieverbruik te hoog is door gedrag, zouden we heel graag wat aan willen doen. En in sommige gevallen wordt het ook ons gevraagd. Voor een woningcorporatie kunnen jullie verder meekijken. Maar dan is het vanuit de huurder die vraagt van, help mij even verder mee. Maar de basis is het, don't shoot the messenger.
En hoe zou die diensten uit hebben gezien als het niet voor de woningbouwcorporaties als voor EPV was, maar voor de echt puur gericht op die klant?
Het interessante is, wij hebben ook gesprekken met die eindgebruikers, met woningcorporaties, maar ook met huurders. En dan merk je best wel de latente behoefte van, hadden we die dingen kunnen voorkomen? En het laaghangend fruit is als de zonnepanelen uitvallen. We kunnen niks doen, maar we kunnen ook een appje of mailtje sturen naar een onderhoudspartij of bewoner met een berichtje van, er is iets aan de hand. En dat doen we wel. Maar er is in potentie nog veel meer mogelijk. We hebben zeker veel projecten waar de huurders ook voor getekend hebben, waarbij we warmtepompen echt uitlezen en de btw uitlezen en veel meer detailinformatie krijgen over de werking van het systeem. Ja, en dan wordt het best een interessante wereld. Het is niet alleen het energieverbruik voor de huurder, het is ook het onderhoud van het systeem en het voorkomen van storingen. Als je kijkt naar de levensduur van een systeem om dat te verlengen, dat heeft ook significante voordelen financieel. Daar moet je ook weer toestemming voor krijgen, maar dat is wel de interessante fase waar we nu in belanden.
Dus die data wordt verzameld. Wie krijgt er onder welke voorwaarden eigenlijk toegang tot die data? Die platform verzamelt. Dus is dat echt puur alleen de woningbouwcorporatie? Of zijn er nog andere partijen bijvoorbeeld die interesse hebben in de geaggregeerde data, die dat ook nog weer, een gemeente of een netbeheerder of een onderzoeksclub?
Nee, in de basis is het de huurder primair, de woningcoöperatie en eventueel een onderhoudspartij. Maar de data gaat verder niet naar andere partijen. Het is wel zo dat als we onderzoek doen met andere partijen, zoals TU Delft, Windesheim of Saxion, ja, dan is het eerst in gesprek met de woningcoöperatie. Mogen we informatie uit jullie woningen gebruiken, geanonimiseerd en in sommige gevallen ook niet geanonimiseerd. Dus dan moet je in gesprek met die bewoner. Maar het gaat niet achter de rug om.
Zijn die data ook van mij als bewoner?
Daar durf ik geen juridisch antwoord op te geven. Ik ben van mening van wel. Dat de data is degene die de data genereert. Ja, je mag de data exporteren. En dan krijg je daar de zand van. En dan, ik weet niet wat je ermee kan, maar dan kan je er misschien wat mee. En op het moment dat er inderdaad verhuizing is, dan is er een mutatie. En dan wordt losgemaakt. Dus wie was de bewoner en de data. De data blijft wel van de woning. Maar wij weten in ons systeem niet meer wie de bewoner is. Dat wordt letterlijk gewist. En daarnaast is het bij wet geregeld eigenlijk, mag de bewoner ten alle tijde een verzoek doen van, ik wil dat alles gewist wordt nu. Dit gaat wel in overleg met de woningcorporatie dan, omdat het consequenties heeft voor die EPV.
Want die EPV-vergoeding die wordt uitgekeerd aan de woningbouwvereniging.
De woningbouw krijgt toestemming van de overheid. Ja, je mag extra vergoeding vragen van een x bedrag per vierkante meter. En dat int inderdaad de woningbouwvereniging bij de huurder. Dus de huurder heeft ook extra kosten. En daar tegenover staat een hele lage energierekening. Maar er zitten een aantal verplichtingen aan vast waar de woningcorporatie aan moet voldoen. Als dat niet zo is, ja, dan mag de woningbouwvereniging ook geen EPV-vergoeding meer innen. En dat heeft best wel vergaande consequenties dan.
Dat is interessant, want aan de ene kant krijg je dus, dat is dus altijd een afweging tussen wat is autonoom en wat is publiek belang, zeg maar. Dus nou, je zou kunnen zeggen vanuit het publiek belang, we willen meer van dat soort woningen. Dus we maken die regel, zodat meer woningbouwverenigingen dat gaan monitoren. En dat we zeker weten dat het energetisch allemaal beter wordt. Dus dat klinkt allemaal nog steeds een goed verhaal. Alleen wat zijn dan de eisen die gesteld worden aan een partij zoals jou, wat je vervolgens allemaal met die data kan doen die je daar opwekt. Jij bent er heel zuiver in. Maar wat zijn er dan, stel je gaat wat slechter denken, wat zijn dan de verdienmodellen die daar dan achter zitten?
Ja, daar gaf je net al iets over volgens mij, met die apparatuur waar jij inzicht hebt in of een warmtepomp wel of niet goed functioneert en wat je kan doorspelen aan onderhoudspartijen. Of weet je, wat zijn inderdaad allemaal andere manieren om geld te gaan verdienen of om waarde te creëren in de toekomst waar je nu al over nadenkt van, en waarvan je dan denkt van, kan dit eigenlijk wel? En op welke manier zou dit goed kunnen? Op welke manier kan ik dit verantwoorden als ik dit ga doen?
Nou ja, kijk, de markt staat best onder druk op heel veel vlakken. Er zijn steeds meer leveranciers of dezelfde leveranciers met nieuwe merken en nieuwe systemen. Allemaal het beste systeem. Super gaaf. Maar zolang er niet wordt gekeken naar, doet het systeem wel in de praktijk wat het moet doen, waar vertrouw je dan op? Hetzelfde met een auto. De auto's van tegenwoordig loggen allemaal van A tot Z wat er allemaal gebeurt. Eigenlijk loggen ze enorm je gedrag, je rijgedrag. Zodat als je bij de garage komt, lezen ze alle data uit waar je bent geweest, hoe hard je hebt geremd, hoe hard je hebt gereden, wat de prestaties zijn van de auto. Weet je, er komt enorm veel data uit. Waarom? Om van te leren en het systeem beter te maken. Het mooie verhaal naar de gebruiker toe. Daar zit misschien ook wel een achterdeur in. En ik merk hier ook wel, het is soms wel een hele dunne lijn. Hè? Wat zijn nou toekomstige diensten die we kunnen leveren? Maar laten we eens beginnen met die onderhoudspartij. Er zijn te weinig inspecteurs. Oké, dat is een gegeven. En er komt niet heel snel veel bij. Maar het aantal woningen groeit. En het aantal complexiesystemen groeit ook. Dus een van de manieren om dat gat te dichten is door met dezelfde mensen meer werk te kunnen leveren. En daar heeft informatie toch wel een grote rol in. Je kan wel zeggen, we willen het niet. Alleen is ook de consequentie dat we niet zo hard gaan. De andere kant is, de markt aan de energiekant voor de bewoner zelf verandert ook heel erg. Daardoor zijn de prijzen ultra laag. En rond 7 uur worden de prijzen bij mij ongeveer 67 cent per kilowattuur. Even een piek. Maar dat verschil is echt enorm. Nou, je kan het laten liggen, maar je kan er ook wat mee doen. Door bijvoorbeeld systemen slimmer aan te sturen. Nou, als je nu al weet dat het vanavond enorm hoge energietarieven zijn. En straks zijn rond 12 uur zijn de energietarieven heel erg laag. Ja, dan kun je bijvoorbeeld je boiler een iets andere temperatuur geven. Zodat je heel goedkoop je verwarming op temperatuur houdt. Zodat je dat vanavond niet meer zo nodig hebt. Het zit er al in. We kunnen het ook niet doen. Maar ja, het heeft primair als doel natuurlijk om het net te ontlasten. Maar ook om de energierekening bij de bewoners zo scherp mogelijk te houden. En er zit dus altijd een ruiling in.
Ik heb wel een vraag gerelateerd aan dit mechanisme. Het is gewoon hartstikke lastig. Het is gewoon, en volgens mij is ons punt trouwens ook helemaal niet dat deze platforms er niet moeten ontstaan. Alleen ik denk dat het heel belangrijk is dat er gesprek over ontstaat. Van hey, welke keuzes maak je nu en waarom en wat is daar lastig aan? Hey, heel erg, en nog een vraag over hoe je bedrijf organiseert. Hè? Want José van Dijk die schetst eigenlijk dat er drie manieren zijn om digitale platforms in het leven te roepen. Eén is dat de overheid daar een ontwikkelende functie in vervult. Dus dat die echt zegt van hey, dit zijn de publieke waarden die we op deze plek, in deze stad, rond openbaar vervoer bijvoorbeeld willen borgen. Daar moet een digitaal platform voor komen. En dus die vervullen echt een ontwikkelende rol. Dan heb je ook nog een variant waarbij een groep burgers met elkaar zegt van we willen dit. Of een coöperatieve vorm van een digitaal platform is ook niet heel groot. En dan heb je nog de variant van commercieel. Dus gewoon een marktpartij die zegt ik ga dit gat in de markt. Of ik creëer iets nieuws wat waarde heeft voor anderen. En die bepaalt gewoon zelf hoe je dat inricht en wat de spelregels zijn. En volgens mij zijn jullie zo'n marktpartij. Heb je ooit overwogen om bijvoorbeeld een coöperatief model ervan te maken, waar bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties dan in een stichting voor medesturing zijn gegeven aan je product? Of heb je daarover nagedacht, bewust?
Nee, zo slim ben ik misschien niet. bij ons gaat het er echt altijd om van zitten voordeel bij de bewoner. Financieel. En een woningcoöperatie, die hebben vrijwel allemaal ook het hart op de juiste plek. En daar moet het voordeel zitten. Maar we zitten er tussenin. We moeten elektrificeren. We moeten minder gas gebruiken. Het ijsnet raakt vol. Hoe gaan we daar dan mee om? En wij zitten daar tussenin. Dus we hebben aan de ene kant vinden wij echt die verantwoordelijkheid waard. Die huurder helpen met een betaalbare woning. Voor de woningcoöperatie. Het sociale karakter. En aan de andere kant de harde krachten die je merkt van. Wat gebeurt er nou als er een netcongestie is? En dan zonnepanelen vallen uit. Dus aan de ene kant is dat een issue van de netbeheerder. Aan de andere kant is het een financieel issue bij de huurder. Dus ze zitten daar echt wel tussenin.
Hey, en stel nou dat het hart of het geweten van een bedrijf verdwijnt en je gaat je bedrijf in de verkoop zetten. En een grote club, Silicon Valley wellicht, klopt op de deur, heeft een zak met geld bij zich. Wat zou er dan gebeuren? Richt je het zo in dat dat never nooit kan gebeuren?
Ik zeg niet zomaar ja tegen iemand met een zak geld. Maar dat is heel lastig. Want ook de grote Googles, Nest bijvoorbeeld. De bestaat van Nest zit echt heel goed in elkaar voor die bewoner. Dus het is echt een heel goed product. Maar was er aan de achterkant al wat veel leren uithalen? Ja, ik weet het niet. Maar iets in me zegt dat dat best veel is. Dus je weet dat, hoe ga je nou beoordelen of je het goed doet? Het is lastig om die due diligence, om die dan dus wel uit te voeren.
Ja, omdat je eigenlijk ziet is dat zo'n product van Google, zo'n Nest, bijvoorbeeld, dat je eigenlijk niet goed rond dat principe van commodificaties kan zien of kan beoordelen waar zij dan in geld mee verdienen.
Ja, er is wanneer is een platform goed of slecht, weet je?
Ja, goed. In een ideale wereld, ik ben altijd heel utopisch ingesteld, dan heb je natuurlijk heb je op zich wel grote of kunnen die platforms met elkaar communiceren. Maar borg, ben je ook transparant over waar je je geld aan verdient?
Ik denk wat holistischer. Er is altijd een gemiddelde van wat goed is, zeg maar. Hoe groter iets is wat een bedrijf mooi doet, dan weet je gewoon, er zit aan de onderkant net zo'n grote negatieve zwarte spiraal, waarvan je niet iets aan weet, zodat het weer uitkomt op een gemiddelde. Dus wij opereren ook op een gemiddelde, alleen hebben we niet zulke grote uitschieters naar boven, maar dus ook niet naar beneden.
Mooi. En wat ik ook zei was dat gewoon als je naar het geheel van het hele, van alle aanbod kijkt, dat er heel veel diversiteit moet zijn. En dat er ook de gezondheid bepaalt van het aanbod. We gaan nog heel even verder. We hebben het laatste mechanisme wat we nog moeten bespreken. Dat is het principe van selectie. Alexander, jij legt dat goed uit ook als het gaat om jouw mediaervaring. Dus dat als je zo'n platform beheert, dat je kan kiezen de algoritmes die je gebruikt. Van wat komt nou naar voren als eerste? Is dat dan hetgeen wat commercieel het meest interessant is of wat voor gebruiker het meest van waarde is? Bijvoorbeeld bij krantenkoppen is natuurlijk bizar dat daar dus ook zo'n selectiemechanisme onder ligt, wat je helemaal niet meer door hebt.
Ja.
Heb je daar nog iets over te zeggen wat nog niet gezegd is?
Nee.
Okay. Dan hebben we nog wat vragen over de context waarin je opereert. Een overheid heeft zijn rol als regulerend orgaan. Als ontwikkelaar heb ik net ook benoemd. Dus ze kunnen ook zo'n platform mede helpen ontwikkelen. Of erop sturen dat het er komt. En als controlerend orgaan. Wat is jouw ervaring met de overheid als regulerend orgaan? Helpt de overheid je op dit moment als het gaat om je producten?
Nee. Een mooi voorbeeld is EPV 2.0, nieuwe norm. Monitoring, beter omschreven wat je moet monitoren. Maar ook wel weer heel erg opengelaten van hoe pak je dat dan aan. En soms zou het wel fijn zijn om een beetje sturing te hebben. Want wij beoogden met deze regeling X, Y, Z te behalen. Maar we verwachten van partijen dan wel dat ze zich houden aan deze gedragscode of deze norm.
Levert dat problemen op? Of zie je daardoor dat andere bedrijven gedrag vertonen waarvan je denkt van
Nou, ik vraag me bij sommige mensen zo af hoe integer ze omgaan met data, maar ook met de veiligheid en de ATG-regels. Maar goed, weet je, die regels zijn er, dus je moet je daar gewoon aan houden. Maar het wordt niet echt zo hard voorgeschreven.
Oké, okay, ja. En dus controleren of je doet wat je doet als bedrijf of andere bedrijven, dat is dus met de controlerende.
Ja, dat heeft de overheid uitbesteed. Hè. Dus, kijk, alleen als het misgaat, komt de AVG-politie om de hoek kijken, om dat zo te zeggen. Maar zolang het goed gaat, wordt er ook iets van. En ik vind het goed, hè, om die verantwoordelijkheid bij het bedrijf zelf te houden. Maar soms mag er wat meer op benadrukt worden.
Oké, en dan die rol als ontwikkelaar. Heb je het idee dat overheden daar meer, dat ze er meer op zouden kunnen sturen?
Je bedoelt dat zij een dataplatform beginnen, Martine?
Ja. De hele wijk het verduurzamen of...
Nou, het zou wel fijn zijn wat meer de dialoog te hebben met de overheden of de lokale gemeentes. Ook geïnitieerd vanuit die gebieden, rondom woningen ook. Ik vind het nogal wat om vanuit de overheid te zeggen. We gaan vanaf 2028 allemaal naar de hybride warmtepomp.
Ja, maar wat betekent dat dan? En dat betekent voor nu dat enorme onrust. Het is vaak wat onverdacht, lijkt het wel.
Ja. Een paar laatste vragen. José die benadrukt heel sterk dus de verantwoordelijkheid van overheden in die drie rollen. En kennelijk is dat dus in andere maatschappelijke domeinen waar digitale platforms hun intrede doen ook helemaal niet vanzelfsprekend dat die overheid goed zo'n rol pakt. En dat is dat er moet nog veel geleerd worden. Maar ze zegt ook, gebruikers, wees niet naïef of onverschillig. Denk verder dan persoonlijk gemak en onderneem actie als nodig is. De evalueerplatformen ook in het licht van een toekomstige wenselijke maatschappelijke orde. En verenig je indien nodig. Heb je het idee dat gebruikers van jullie diensten dit doen?
Nee. Maar misschien ook omdat de grootste doelgroep is woningbouwverenigingen. Ze zouden hun woning opleveren volgens bepaalde normen en het is geen keuze. Dus er is niet zoveel te verenigen.
Maar wat nou als die woningbouwverenigingen zich gaan verenigen en alle huurhuizen in Nederland aan gaan bieden vanuit die monitoring? Wanneer kan ik welke warmtepomp aan of uitzetten en dat een verlichting voor het energienet oplevert en ze daarmee handel kunnen drijven met de netbeheerders?
Ja, lijkt me super gaaf. Maar er is ook nog een andere en dat heeft twee gezichten.
Waar zit energieverbruik? Soms zijn ze ouderlijk. Ik heb een oude vriezer. Dus die bewoner weet van ons systeem, het zit hem daarin. Maar hij heeft gewoon niet de financiële middelen om een nieuwe te kopen. Het is bij regulering dat een woningcorporatie niet zomaar een lening mag verstrekken. Maar dat heeft ook direct effect op de energiemarkt.
Maar dus die woningbouwcorporaties laten het zich aanleunen, bij wijze van spreken. Dus die nemen jouw dienst af en die roeren zich niet. Die zijn niet verenigd om af en toe eens een half jaar te checken van, hey, klopt dat? Vinden we er nog iets van, dat platform en hoe het is ingericht, wat het doet en brengt? En...
Ja, dat één op één doen ze dat zeker wel.
En maar naast nou, zijn... als niet verenigd?
Nee, niet op dat vlak. Ik weet wel dat het heel veel clubs zijn waar woningcorporaties samenkomen om ervaring te delen. Maar rondom monitoring en dat soort dingen hebben, merk ik daar wel eens.
Wat geeft jou hoop als het gaat om dat het ons gaat lukken om het energiesysteem eerlijk te houden en dat iedereen mee kan blijven doen en dat we de zeggenschap op een goede manier blijven borgen, ook als het nog veel verder gaat digitaliseren?
Nou, ik merk wel dat wooneigenaren of bewoners maken zich gewoon grote zorgen over de energietarieven of de energiekosten van de toekomst. En je merkt dat daar gewoon veel meer vanuit de onderkant een drang komt van, ik wil wel wat meer weten. Ja, je merkt gewoon veel meer zorgen en dat er toch vanuit de mensen behoefte ons aan informatie. Hoe kan ik het in mijn situatie dan beter organiseren en beter oplossen? En dat vind ik wel heel gaaf. Dan komt er een vraag in de markt en dan heb je ook wel meer discussie.
Wat zou je willen zeggen wat nog niet gezegd is? Om een soort hartekreet om mee af te sluiten?
Nou ja, hartekreet. Ik deel de zorg rondom de uitdaging van digitalisering over de data-eigenschap. En wat gebeurt er dan nog verder mee? Maar er is ook een kans om het te omarmen, omdat het je best veel brengt op de juiste manier. Dus we hoeven er ook niet van weg te lopen. We moeten er eigenlijk samen hand in hand gaan. En dat is een ontdekkingsreis de komende jaren, hoe dat het beste georganiseerd kan worden.
Nou, dank dat jij deel was van onze ontdekkingsreis, want zo voelt het inderdaad wel.
Ja. Dankjewel, Edwin.
Oké.
Het is gewoon heel mooi om te zien hoe zuiver hij erin zit. En ik bijna de verdienmodellen moet gaan bedenken die er potentieel zijn. Want hij blijft eigenlijk gewoon zo zuiver zeggen. Wij maken het voor die eindgebruiker en dit is het kader waarin we dat doen. En daar gaan we dus ook niks anders mee doen. Zij ziet wel het gevaar, maar zelf... Hij is niet bezig met die commodificatie. Dat zit echt in hem als persoon.
Wat wel natuurlijk ook meespeelt is dat hij... heeft gewoon een heel solide contract met die. Dus hij heeft een hele stevige lock-in in zekere zin. Doordat die woningbouwcorporaties gewoon dat systeem voorschrijven. Dus zijn kastje moet in die woningen. Die 0 te meter woningen. En als hij dus over zou komen als een cowboy. Ik bedoel, het zit ook echt in hem, hè? Maar het is,
ja. Zeker, maar die positie is natuurlijk wel. Want als je... Ik weet dus niet precies wat de eisen zijn die daar aangesteld worden, maar ik kan me voorstellen dat dat dan in ieder geval AVG is. Maar je kan met die data natuurlijk veel meer en je toch aan de AVG houden. Ik vraag me af of daar überhaupt vanuit de woningbouwvereniging en de wetgever over nagedacht wordt.
Ja, het verraste mij wel dat die woningbouwcorporaties zich dus niet verenigd hebben om op de een of andere manier te sturen op zo'n dienst. En daar met elkaar kennis op uit te wisselen zo.
Ik zie een businesskans, Martine.
Een businesskans?
Ja, tuurlijk. Ja, dat is een...
Ik zie vooral een educatieve kant. Ik denk van, ze kunnen toch heel... Zoals bij Gebied Online, waar wij dan elke keer mails van krijgen. Omdat je daar dan zo'n platform medebeheerder dan van bent. Dat je eens in de maand gewoon met mensen kan... Ik heb het nog nooit meegedaan, maar ik vind het wel een heel fijn gevoel. Dat er dus mensen zijn die over die functionaliteit praten, die met elkaar afwegingen maken over waar investeren we dan aan, wat wordt ons nieuwe tarief. Dat op die manier georganiseerd is, dat zou natuurlijk voor dit verhaal heel logisch zijn.
Zeker.
Mooi gesprek.
Dit was aflevering 8 van Met de Stroom mee. Luister ook de andere afleveringen. Die vind je op topsectorenergie.nl, Spotify, Apple Podcasts en Podbean.